U heeft het al begrepen uit de aankondiging en de liederen. Het gaat niet over Valentijnsdag, maar het gaat wel over liefde vanmorgen. Liefde. En de eerstvolgende drie preken gaan ook over verschillende aspecten van liefde hebben voor God en liefde hebben voor elkaar. De liefde. We gaan even kijken. Hij werkt uitstekend. Het allerbelangrijkste, want dat is wat Gods woord zegt over liefde. Het is het allerbelangrijkste in het leven. Als er één woord is, wat heel vaak voorkomt en wat aangeeft wat we in ons leven zouden moeten doen, dan is het liefhebben. Het grote gebod gaat eigenlijk maar over één aspect. Heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Ik wil vanmorgen met u lezen een gedeelte, een gelijkenis zou je kunnen zeggen, van iemand die dat vergeten was. Met name dat laatste aspect en eigenlijk ook het eerste aspect. U kunt het verhaal vinden in Lucas 12. Het gaat om een gelijkenis. Lucas hoofdstuk 12. En dan lezen we vanaf vers 16. Daar staat, en hij, dat is de Heer Jezus, vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en ik bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik zeggen tegen mezelf, je hebt veel goederen in voorraad. Genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie dan zijn schatten? Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Iemand die vergeten was om lief te hebben. Daar gaan we vanmorgen over nadenken. Zullen we samen eerst bidden? Lieve Vader, dank u wel voor het fantastische begin van onze samenkomst. Voor het fantastische begin waarin we u mochten loven en prijzen, waarin we u mochten centraal stellen. En waarin we ook wellicht het jongste lid van de gemeente aan uw voeten mochten neerleggen. Vader, we willen u danken. Dat u onze vader wil zijn. We willen u danken dat u veel van ons houdt. Onnoemelijk veel van ons houdt. We willen u danken. Dat u dat niet alleen hebt gezegd, maar dat u het ook bewezen hebt. Door uw enige de Zoon, de Heer Jezus Christus, naar het kruis te laten gaan. Om daar voor onze zonden, voor onze fouten, voor onze tekortkomingen te sterven. Uw liefde is voelbaar, is tastbaar geworden aan het kruis van Golgotha. Vader, we willen u bidden of dat u ons vanmorgen wil helpen. Om voor het eerst of opnieuw ons leven, het leven wat u ons gegeven hebt, in het juiste perspectief te zien. We willen u bidden of dat u ons duidelijk wil maken waar het om draait in dit leven. En u bidden of dat u de rijen door wil gaan zometeen. En voor een ieder iets zal, geven wat hij of zij nodig heeft. In deze fase, in dit stadium van zijn of haar leven. Dank u wel. Dat we daarom mogen bidden en dat we er ook op mogen vertrouwen. Dat u gedurende deze hele samenkomst uw werk zal doen. In en door uw Heilige Geest. In Jezus naam. Amen. Lieve mensen, je kunt ongevoelig worden voor datgene wat er om je heen gebeurt. Ik denk dat het u ook wel eens zal zijn overkomen, net zoals mij, dat je naar een documentaire kijkt op televisie, waar je verschrikkelijke dingen ziet. Onrecht, verschrikkelijke wantoestanden, mensen die als het ware op niets en niemand meer kunnen rekenen, mensen wie leven aan een zijden draadje hangt als gevolg van onrecht. Mensen die in oorlogssituaties terecht zijn gekomen. Of wat dan ook. En dat je op het moment dat je ernaar kijkt, eigenlijk heel diep geraakt bent. En 5 minuten later zap je weg. En ben je het weer kwijt. Is het weer verleden. Je kunt ongevoelig worden voor mensen die in nood verkeren. Je kunt ongevoelig worden voor mensen die zorg nodig hebben. Je kunt ongevoelig worden voor mensen die aandacht nodig hebben. Ik vind het altijd leuk om naar programma's te kijken en ook artikelen te lezen. En te kijken wat mensen antwoorden als ze de vraag voorgeschoteld krijgen. En reporters doen dat nogal eens een keer. Wat zou je doen als je 10 miljoen zou krijgen? Het antwoord weerspiegelt vaak iets van wat er in hun hart leeft. Van wat ze echt belangrijk vinden. Wat zou je doen als je alles zou kunnen krijgen wat je hartje begeert? Er is één probleem met voorspoed. En ik denk dat ik wel durf te zeggen dat de meeste van ons in een situatie leven waarin voorspoed beter en meer van toepassing is dan het woordje tegenspoed. Er is één gevaar van voorspoed. Namelijk dat je voorspoed als heel snel als normaal en vanzelfsprekend ervaart. Wij danken wellicht allemaal nog voor ons dagelijks brood, maar we vinden het aan de andere kant heel normaal dat het er is. Wij danken nog wel voor het feit dat we hier kunnen zijn, redelijk of misschien wel helemaal gezond zijn, maar we vinden het eigenlijk heel normaal dat we ook in een land leven waarin er allerlei voorzieningen zijn. En soms is het zo normaal dat we het ons helemaal niet meer realiseren. Ik was op de avond dat de stroom uitviel in de Bommelerwaard, aan de rand van de Bommelerwaard, op een kerkenraadsvergadering. En langzamerhand werd die avond duidelijk door middel van binnengekomen sms'jes en telefoontjes dat er daar een probleem was. En de een naar de ander aan tafel vertrok omdat er thuis wat dingen geregeld moesten worden. En u weet hoe dat gegaan is. 3 dagen lang, bijna 3 dagen, heeft dat stukje Nederland toen zonder stroom gezeten. En ik hoorde na afloop verhalen waarvan men zei van, hé, ik heb door deze situatie mijn buren leren kennen. En de andere mensen in de straat. We waren opeens lotgenoten. En er was een lotgenotencontact ontstaan. En een enkeling die vertelde me later van, nou, het was aan de ene kant heel vervelend. Maar aan de andere kant heeft het iets heel goeds teweeggebracht. We hebben oog gekregen voor de situatie waarin we verkeren. En er zijn daarna relaties die tijdens die 2-3 dagen ontstonden, gecontinueerd. En er zijn zelfs voorbeelden van extra zorg en aandacht voor mensen in de straat of in de omgeving ontstaan die nu nog voortduren. En ik dacht, hé, dat is heel bijzonder. Want ik denk dat wij allemaal de neiging hebben om een beetje langs elkaar heen te leven. Dat kan zelfs in de gemeente gebeuren, zelfs in de christelijke gemeente. En tragedies zijn vaak aanleiding om ons te realiseren wat het allerbelangrijkste is in het leven. Tragedies zijn vaak aanleiding om ons eventjes weer een stap op de plaats te doen maken en te zeggen, wat is nou wezenlijk belangrijk in het leven? En als u of ik te horen zou krijgen dat u nog maar een maand te leven hebt, dan denk ik dat dat sollicitatiegesprek vanmorgen wat minder belangrijk wordt. Dan denk ik dat andere aspecten, carrière, geld verdienen, ook even wat minder belangrijk worden. Misschien moet ik wel zeggen, die zijn helemaal niet belangrijk meer. Dan ga je met die laatste maand wat anders doen dan dat je nu voornemens bent. De man in de gelijkenis, die was gezegend. En niet zo'n klein beetje ook. Hij had heel veel. Zoveel dat hij zegt, ik weet niet eens wat ik ermee moet doen. Ik heb zoveel dat mijn schuren te klein zijn voor al het graan en voor alle dingen die ik heb gekregen in het leven om op te slaan. En hij weet eigenlijk niet wat hij moet doen met die zegeningen. Uiteindelijk zegt hij van, weet je wat, ik ga grotere schuren bouwen. Maar weet u, de laatste strofe, het laatste zinnetje van deze gelijkenis, Daar staat, zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Deze man denkt alleen aan zichzelf. Het kwam niet in zijn gedachten op dat God hem gezegend had met de bedoeling dat hij anderen daarin mee zou laten delen. Het kwam niet in zijn gedachten op dat God hem wel eens zou kunnen gebruiken tot zegen van anderen. Het kwam niet in zijn gedachten op om te delen. Nee, het enige waar hij aan dacht is extra opslaguren. En God zegt in de Bijbel, en we gaan daar straks nog diverse andere gedeelten bij opslaan, dat niet jouw talenten, niet jouw mogelijkheden, niet jouw prestaties, niet jouw rijkdom, niet jouw bekendheid het allerbelangrijkste is, maar liefde. Het geloof wat je met anderen deelt, dat is wat belangrijk is. En toen deed hij het niet meer. Ligt dat aan mij? Ik denk toch dat hij achteruit geregeld moet worden. Ga maar verder. Oké, dankjewel. Als je volgeling bent van Jezus Christus, is het belangrijk dat je de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Als je de liefde mist die God in je hart heeft gelegd en die hij wil dat je uitdeelt aan anderen, daar mis je het belangrijkste leven in het leven. Als ik leef zonder liefde, zegt de Bijbel, en ik wil daar een paar dingen van zeggen. Ja, ik moet toch even achterin kijken, want hij doet nu toch niet wat hij moet doen. Als ik leef zonder liefde, is wat ik zeg niet belangrijk. Dat is wat de Bijbel mij leert. Als ik leef zonder liefde, is wat ik zeg niet belangrijk. Als ik elke taal van hemel en aarde zou kunnen spreken, maar niet van anderen zou kunnen houden, dan zou ik alleen onbetekenend geluid maken zoals een luide gong of een schelle cymbaal. Al zou ik elke taal van hemel en aarde zou kunnen spreken, maar ik zou niet van anderen houden. Dan zou het alleen maar betekenisloos geluid zijn. Dan zou het alleen maar herrie zijn, zegt de Heere God. Dat is nogal wat. Wij houden van welsprekendheid. U heeft ongetwijfeld allemaal uw favoriete spreker hier op het podium staan. Of u zegt, nou, dat is iemand die me hard kan raken. Dat is iemand die me aanspreekt. Dat is allemaal goed en wel. Maar God zegt tegen iedere spreker en ook tegen mij en ook tegen u als u spreekt met anderen. Oh, wacht even. Dat maakt geen indruk op mij als je niet van mensen houdt. Het maakt me niet uit hoe goed je spreekt. Het maakt me niet uit wat je vertelt. Als je niet van mensen houdt, dan is het zonder inhoud. Dan is het herrie. Dan is het zonder enige betekenis. Het tweede wat de Bijbel me leert is, als ik leef zonder liefde, is wat ik weet niet belangrijk. Dat is nogal wat. Al heb ik de gave van profetie, al ken ik alle geheimen en heb ik alle wetenschap, als ik de liefde niet had, dan heb ik niets, leert de Bijbel mij. Al zou ik nog meer weten dan Ouweneel. Al zou ik een wandelende Bijbelencyclopedie zijn. Al zou ik alle Bijbelteksten direct kunnen plaatsen als u me ze voorhoudt. Al zou ik professor zijn. Al zou ik hoogleraar zijn. Al zou ik een genie zijn, op welk terrein in het leven dan ook. Al zou ik briljant zijn. God zegt, zonder de liefde ben je niet al een aardig eindje op weg. Nee, ben je helemaal, helemaal niets. Weet u, elke 6 jaar verdubbelt de kennis en de techniek in de wereld waarin wij leven. Elke 6 jaar verdubbelt die. En toch hebben we nog steeds hetzelfde probleem als waar we al vele honderden, zeker duizenden jaren mee worstelden. We hebben nog steeds oorlogen, ondanks die verdubbeling van kennis. We hebben nog steeds vormen van terrorisme. We hebben nog steeds misdaad. We hebben nog steeds mensen die elkaar haten. We hebben nog steeds mensen die elkaar geweld aandoen. En al die meerdere kennis heeft nog niet tot gevolg gehad dat er ook maar iets op dat terrein in de wereld veranderd is. Waarom? Nou, de wereld heeft niet meer kennis nodig. Maar de wereld heeft meer liefde nodig. De wereld waarin we leven heeft meer liefde nodig. Alle kennis van de wereld kan het gebrek aan liefde niet compenseren. Wat ik leef zonder liefde, is wat ik zeg niet belangrijk, is wat ik weet niet belangrijk. En als ik leef zonder liefde, is ook wat ik geloof niet belangrijk. Oei, is dat wel zo? Zelfs al had ik het geloof dat ik bergen zou kunnen verzetten, zonder liefde zou ik nog steeds niets zijn. Lieve mensen, er is een mythe die zegt dat christen zijn alleen maar geloven in bepaalde waarheden betekent. Ik noem dat bewust een mythe, want het is veel meer dan dat. Het is veel meer dan alleen maar geloven in bepaalde waarheden. Het is een leven vol liefde. Zelfs al zou ik wonderen kunnen doen, zelfs al had ik een geloof dat ik bergen zou kunnen verzetten, om God te kunnen behagen, is meer nodig dan geloof alleen. Is een levend geloof nodig en dat uit zich in het liefhebben van de ander. Ergens in Jacobus staat dat als iemand zegt dat hij van God houdt, maar in onmin leeft met zijn naaste, en er staat zelfs in een vertaling, zijn naaste haat, dan is hij een leugenaar. Dat kan niet samengaan. Spreken, weten, geloven. Nu gaan we nog een stapje verder. Als ik leef zonder liefde, is wat ik geef niet belangrijk. Al verkocht ik al mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, ik kon daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou me niet baten. Kun je uit egoïstische motieven iets geven? Geven, dat klinkt toch heel goed, hè? Dat is toch een christelijke deugd? Ja, je kunt uit egoïstische motieven geven. En ik denk zelfs dat het veel vaker gebeurt dan wij ons realiseren. Je kunt namelijk geven om iets terug te krijgen. Je kunt namelijk geven om er uiteindelijk zelf beter van te worden. Maar je kunt ook geven om je schuldige geweten te sussen. Je kunt ook geven om controle te houden over anderen. Je kunt ook geven voor je aanzien. Je kunt geven omdat het nu eenmaal een norm is. Je kunt geven om een stukje eer te ontvangen. En natuurlijk is er niets mis met geven, maar het motief wat erachter schuil gaat, bepaalt wat het waard is in Gods Koninkrijk. Ik sprak niet zo lang geleden met iemand die zei, ik heb alles voor mijn vrouw gekocht wat ze wilde hebben, maar toch ging ze weg. Voelt u hem? Ik heb alles voor mijn vrouw gekocht wat ze wilde hebben, maar toch ging ze weg. Ik heb het niet gelijk gezegd, want dat zou wat cru geweest zijn. Maar later in het gesprek heb ik haar gevraagd, maar hield je ook van haar? Voel je wat dat betekent in deze context? Je kunt wel geven, maar als geven niet, zeg maar, als basis heeft de liefde voor de ander, dan komt het niet over. Zo kan een huwelijk toch stuk lopen, ondanks dat je zegt, ik heb mijn vrouw alles gegeven wat ze wilde hebben. Maar de liefde ontbrak. Als ik leef zonder liefde, is wat ik bereik niet belangrijk. Als ik leef zonder liefde, is wat ik bereik niet belangrijk. Maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. Je persoonlijke prestaties? Ze zijn in Gods ogen niets waard, zonder liefde. De Nobelprijs voor, vul maar in, hij is in Gods ogen niets waard. Talenten die gebruikt worden zonder liefde, zijn in Gods ogen niets waard. Ben je de ondernemer van het jaar? Het is in Gods ogen niets waard. Ben je de beste leerling op deze school? Het is in Gods ogen niets waard. Tenzij. God zegt, relaties, liefhebbende relaties, zijn belangrijker dan al het andere. Het enige wat telt in dit leven, het enige wat we uiteindelijk meenemen naar de toekomst, is houd ik van hem en houd ik van andere mensen. De mensen om mij heen. God evalueert je leven aan het eind niet op basis van je banksaldo. Hij evalueert je leven ook niet op basis van de prestaties En op basis van het aantal diploma's wat in je studeerkamer hangt. En op basis van je cv. Ook niet op basis van je carrière, je sporttrofeeën of wat dan ook. Dat is allemaal in het licht van wat God zegt onbelangrijk. De liefde is het oorspronkelijke doel waarmee en waarvoor God ons geschapen heeft. De liefde is de hoogste waarde in het leven. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Misschien is het goed om eens even stil te staan bij wat is liefde nou? Want we hebben het begrip geïntroduceerd. Maar wat is het nou? Ik heb eerst het woordenboek maar eens even opgezocht. Wat is nou liefde? En het woordenboek zegt het is een oprechte, warme genegenheid. Een oprechte, warme genegenheid. En als tweede noemde het woordenboek een diep gevoelde belangstelling. Een oprechte, warme genegenheid of een diep gevoelde belangstelling. Dat vond ik een hele mooie omschrijving. Want liefde is dus meer dan emotie. Liefde is meer dan gevoelens van affectie. Liefde is meer dan, waar het in onze wereld vaak mee geassocieerd wordt, seksualiteit. Dat stijgt daar ver bovenuit. Wij denken bij liefde en alles wat u afgelopen week gezien hebt, of vrijwel alles wat u afgelopen week gezien heeft rondom Valentijnsdag, dat ging om emotie. Nou, emotie kan een voortvloeisel zijn van liefde, maar is zeker niet gelijk aan liefde. Het probleem van de wereld, maar soms ook het probleem van christenen, is dat als er over liefde gesproken wordt, dat direct gekoppeld wordt aan seks en seksualiteit. Dat dat direct gekoppeld wordt aan het Griekse woordje eros, wat we allemaal kennen van erotiek. Terwijl wat God ermee bedoeld heeft, en zoals het in Gods maatschappij hoort te functioneren, het vele, vele malen verder gaat en daar ver bovenuit stijgt. Bijna niemand weet iets over echte, volwassen liefde zoals God die bedoeld heeft. Gevende liefde. Alle liedjes over liefde gaan in de regel, nou alles is misschien te veel gezegd, de meeste liedjes over liefde gaan in de regel over lust. Dat is iets heel anders dan liefde. Liefde kan altijd wachten. Wachten om te geven, wachten om te ontvangen. Lust kan niet wachten. Lust eist direct op. Nou, daar zie je al een heel groot verschil. De man zegt, als je van me houdt, laat je me toe. En de vrouw zegt, als je van me houdt, dan kun je wachten. Daar ligt een heel wezenlijk verschil. Dus het gaat om liefde. Laten we eens even kijken naar wat de Bijbel zegt over liefde. Nou, als eerste, liefde is een gebod. Klik maar door. Liefde is een gebod. Lieve mensen, daar wordt iets heel belangrijks gezegd. Liefde is geen keuze, maar is een gebod. Hé, dat strookt al helemaal niet met ons menselijke, wereldlijke denken. Als we het niet doen, dan zondigen we, zegt God. Als wij God lief hebben, zullen wij leven zoals Hij wil. Hij heeft ons vanaf het allereerste begin gezegd dat wij elkaar lief hebben. En in andere vertaling staat ook moeten lief hebben. Als we het niet doen, dan zondigen we. Leven zonder liefde is in Gods ogen niet meer dan bestaan. Dat is geen leven, maar dat is bestaan. Liefde, ik heb het al gezegd, is geen gevoel. Is althans primair geen gevoel. Gevoelens kun je niet commanderen. Gevoelens kun je niet sturen. Die zijn er of ze zijn er niet. De wind kan ik ook niet sturen. Hij is er of hij is er niet. Maar liefde kan ik wel sturen. Liefde zoals God het bedoeld heeft, daar heb ik invloed op. Dat is niet iets wat me overkomt. Liefde kan gevoelens veroorzaken. Kan gevoelens produceren, maar is niet hetzelfde als emotie. God gebiedt niet iets wat wij niet kunnen. Toch, God geeft ons geen gebod wat we niet kunnen uitvoeren. We kennen allemaal dat schitterende liedje, wat we hier vaak gezongen hebben. Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, direct afgeleid vanuit een Bijbelgedeelte. Liefhebben is dus iets waarvoor je kunt kiezen. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt. Het tweede is, liefde is een keuze. En ik heb het al gezegd, liefde is een keuze. Wij kiezen om lief te hebben of om niet lief te hebben. Dat rekent al direct af met de mythe dat liefde onbeheersbaar is. Ik vind het altijd wel mooi als ik een uitspraak hoor als hij of zij is hopeloos verliefd. Of een andere uitspraak, ik viel voor hem of haar. Dat is iets wat je overkomt, hè? Zo'n uitspraak. Maar dat strookt niet met wat liefde is in Gods ogen. Wij kiezen om lief te hebben of om niet lief te hebben. En er is wel degelijk controle mogelijk. Er is wel degelijk een wil die daaraan ten grondslag ligt. Het andere einde kom ik ook tegen. Ik hield niet meer van hem of van haar. Als reden om een scheiding te rechtvaardigen. Ook dat is niet wat God zegt. God zegt, hou even, liefde is niet iets wat je overkomt. Nee, daar kies je voor. Omdat het een keuze is, kun je ervoor kiezen om te blijven. Je kunt er ook voor kiezen om weg te gaan. Maar het is jouw keuze. Je kunt ook kiezen om van iemand te houden, ook al houdt die ander niet meer van jou. Dat is jouw keuze. En ik zeg dat niet gemakkelijk, maar ik denk wel dat dit is wat Gods woord ons leert over liefhebben van mensen. En dan niet alleen liefhebben in een huwelijksrelatie, maar ook liefhebben in welke andere relatie dan ook. Je kunt ervoor kiezen om voor mensen te blijven houden, ook al geeft die ander niet meer thuis. Jaagt naar de liefde, zegt ons Bijbelgedeelte. Liefde is een keuze. Handelen vanuit liefde terwijl je het niet voelt is een hoger niveau dan liefde geven wanneer je het wel voelt. Daar wil ik u eens even bij stilzetten. Denk daar eens over na. Handelen vanuit liefde terwijl je het niet voelt is van een hoger niveau dan liefde geven en uitwisselen wanneer je het wel voelt. Als de bloemen zijn, als er een huwelijksfeestje is geweest, als er veel geld is en je bent gezond, dan is liefhebben niet zo moeilijk. Op het moment dat die één of meer van die dingen ontbreken, dan wordt het wat moeilijker. De test van liefde komt als dingen niet meer goed gaan in een relatie. En ik heb het niet alleen over huwelijksrelaties, ik heb het ook over andere relaties. Ook over onze naasten. De test komt als dingen niet meer goed gaan. Liefhebben los van wat je voelt betekent liefhebben zoals God het wil. Let goed op wat ik nu zeg. Liefhebben los van wat je voelt aan emotie. Liefde is iemand geven wat hij nodig heeft en niet wat hij verdient. Dat is namelijk ook Gods liefde voor mij. Heeft u zich ooit wel eens afgevraagd, waarom houdt God nog van mij? Ik heb me dat wel eens afgevraagd. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom houdt God nog van mij? Voor u kan ik een heleboel dingen verbergen. Voor mijn kinderen al wat minder. Voor mijn vrouw nog wat minder. Maar ik kan nog steeds een aantal dingen verbergen. Maar één ding is zeker. Voor God ben ik een open boek. Hij kent mijn tekortkomingen. Hij kent mijn fouten. Hij kent mijn falen. Hij kent mijn zonden. En desondanks houdt hij van mij. Voor mij onbegrijpelijk soms. Ik geloof dat als ik de keuze had gehad als ik God was om over die baan te oordelen, had ik gezegd, oké, zoek het zelf maar uit. En desondanks zegt God tegen mij, ik hou van je. Ondanks. Nou, zo kunnen wij het ook naar een ander. Als Gods liefde door ons heen stroomt. Liefde is iemand geven wat hij nodig heeft, niet wat hij verdient. Dat is wat God doet. Als God zou geven wat wij verdienen, dan zou hier vanmorgen niemand geweest zijn. Dan zouden we namelijk niet eens meer in leven zijn. Liefde is geven zonder enige verwachting. Zonder garantie dat er iets terug ontvangen wordt. Zelfs zonder de verwachting dat er iets terug ontvangen wordt. Ik kwam een mooie uitspraak tegen tijdens de voorbereiding en dat was: liefde is jouw persoon verbinden aan het welzijn van de ander. Mag je eens over nadenken. Liefde is jouw persoon. Jij verbindt je met het welzijn van de ander. Het derde punt, liefde is ook een houding. Het is een actie, het is een gedrag, manier van handelen, wat je doet. Het is veel meer dan praten alleen. Hoe staat het met de onderlinge liefde hier in de gemeente? Het is mooi om daar eens een keer onderling over te praten. Ik kom in gemeenten waar mensen zeggen, ja, het zal wel, maar ik merk er niets van. Soms vraag ik dan, wat doe je zelf? Ik kom ook in gemeenten waar men zegt, van, nou, er hoeft maar wat te zijn. En mensen staan om me heen. Om praktisch, daadwerkelijk liefde te hebben. Belletje, bloemen, kaarten. Praktische hulp, waar maar nodig. Kansen om liefde te demonstreren, iets doen. En niet alleen ten aanzien van gemeenteleden. Hoe staat de EGHW bekend in Oud-Beijerland? Bestaat die uit mensen die om zich heen kijken? Bestaat die uit mensen die in een straat kijken van, hé, is er iemand die aandacht, belangstelling nodig heeft? Iemand voor wie ik iets kan betekenen? Iemand, ach, vul maar in. Laat die kans niet voorbij gaan. Ik geloof met heel mijn hart dat dat het enige is, naarmate de toekomst voortschrijdt, waaraan christenen herkend kunnen worden in de maatschappij. Dat ze zich verbinden aan het welzijn van de ander. Dat ze iets laten merken, proeven van wat het betekent om mensen lief te hebben. Hé, daar is iemand die onbaatzuchtig zijn handen uit de mouwen steekt. Je komt helpen. Ik sprak niet zo lang geleden iemand die tot geloof gekomen was. Vanwege het feit dat er een christen bij haar in de straat was toen ze het moeilijk had. Die met enige regelmaat binnenwipte. En op een gegeven moment vroeg, mag ik voor je bidden? Nou ja, dat kon nooit kwaad zijn, dus dat heb ik maar toegestaan. En langzamerhand begon mijn hart te smelten. En door de houding van deze persoon heen kreeg ik steeds duidelijker beeld van wie God was. En uiteindelijk ben ik meegegaan naar een Alpha-cursus. Toen ben ik tot geloof gekomen. Toen dacht ik, hé, dat zijn signalen die we serieus moeten nemen. Liefde is ook een verbintenis. Onze relatie met God wordt beïnvloed door onze relatie met andere mensen. Staat niet los van elkaar. God is liefde. Van anderen blijven houden. Liefde gaat door waar redelijke verwachtingspatronen stoppen. Liefde gaat door. Duurt voort. Liefde blijft zegenen. Volwassen liefde is geteste liefde. Hoe bouw je een leven van liefde? Leer hoe volwassen liefde handelt en reageert. Want wij moeten, lieve mensen, allemaal groeien in liefde. Ik denk dat mijn liefde voor mensen oppervlakkig is. Bij de voorbereiding van deze 3 studies... realiseerde ik me dat ik nog heel wat te leren heb. Niemand is klaar. Zelfs majoor Boshart gaf in de laatste jaren van haar leven aan, ik moet nog zoveel leren op het terrein van liefhebben. Nou, als er voor ons iemand was die in de praktijk van het leven van elke dag aangaf wat het betekent om lief te hebben, was zij het wel. En toch zegt ze, ik moet nog zoveel leren. Er is nog veel werk te doen. Hoe bouw je een leven van liefde? Leer hoe volwassen liefde handelt en reageert. 5 korte gedachten om een liefdegever te worden. Als de eerste dus, je mag doorgaan met je PowerPoint. Leer hoe, nog eentje. En toen ging die niet verder. Leer hoe volwassen liefde handelt en reageert. Begin je dag met een dagelijkse gedachte aan liefde. Gods kijk op hoe echte liefde functioneert. Het is belangrijk dat wij ons die eigen maken. Het verandert je perspectief. Het verandert je vooruitzicht. De eerste 10 minuten van de dag. En bij stilstaan, Heere God, help mij alstublieft vandaag. Om heel concreet, heel tastbaar, iemand liefde te geven. Ik heb dat een aantal weken gedaan. Ik doe het nog steeds. En ik moet u zeggen, er kwamen ineens dingen op mijn pad waarvan ik voorheen denk, ze zullen er ook wel geweest zijn. Ik heb ze niet gezien. En ik heb er goede ervaringen mee opgedaan. Heere God, help me om vandaag van u en van andere mensen te houden. Help me vandaag om relaties belangrijker te vinden dan prestaties. Help me vandaag om relaties belangrijker te vinden dan prestaties. geef me uw advies in wat ik moet doen in bepaalde situaties. En nieuwe patronen worden zichtbaar door onzelfzuchtig denken. Als vierde, oefen onbaatzuchtig handelen op liefdevolle manieren. Liefde is als een spier. Ik geloof dat als wij ons aanleren om lief te hebben, onbaatzuchtig, zoals God wil dat we lief hebben, dat niet alleen ons leven gaat veranderen, maar dat ook onze invloed gaat veranderen. En dat mensen zullen zeggen, hij of zij verandert ten goede. Want ik merk in hem of haar dat Christus meer zichtbaar wordt. Er bestaan geen natuurlijke liefdegevers. Dat is iets wat we allemaal moeten leren. Van nature zijn we allemaal geneigd om te zijn zoals de man in de gelijkenis. Ik hou het voor mezelf, klein beetje veranderen, maar ik hou het grootste gedeelte voor mezelf. En ik geloof dat ons leven verrijkt kan worden en meer in overeenstemming kan worden met Gods doel als we bereid zijn om te geven. En je leert het niet alleen door boeken te lezen, maar met name door het in de praktijk te brengen. En te ervaren wat voor effect het heeft op het leven van anderen. Wauw. U kent ongetwijfeld de uitspraak en daarmee wil ik eindigen. Geloof, hoop en liefde. En het feit dat liefde de belangrijkste is. Nou waarom? Geloof, hoop en liefde. Er komt een tijd in uw en jou en in mijn leven, als we de Heer Jezus Christus kennen, dat geloof voorbij gaat. Want, zegt de Bijbel, ons geloof wordt verwisseld in aanschouwen. Er is een tijd dat geloven niet meer nodig is. Want we zien de Heer Jezus in zijn volle omvang. We zien de Heere God in zijn volle omvang. En dan is het zekerheid. Er komt een tijd dat hoop niet meer is. Want hopen betekent vooruitzien naar een betere tijd. Die hoop, die wordt verwisseld in zekerheid. Voorbij hoop, voorbij geloof. Maar, en daarom is waarschijnlijk liefde de belangrijkste. Liefde blijft voor eeuwig. We zullen nu lief hebben, we kunnen nu lief hebben. En we zullen lief hebben in de eeuwigheid. God en onze naasten. Zullen we samen een moment stil zijn om na te denken over wat God ons hiermee wil zeggen. En dan zal ik afsluiten met een gebed. Lieve Vader in de hemel, u hebt ons vanmorgen voorgehouden dat relaties belangrijker zijn dan prestaties. U hebt ons vanmorgen laten zien hoe dat liefde geven veel belangrijker is dan al het andere waar we in deze wereld vaak zo naar jagen. En ik wil u bidden of dat u ons leven, meer dan nu het geval is, wil laten kenmerken door het feit dat we liefdegevers zijn. Liefdegevers zoals u dat hebt geschetst in uw woord. Onbaatzuchtig. Zonder er iets voor terug te verwachten. Zonder er beter van te worden. Zonder zelf meer in de schijnwerpers te komen. U hebt zelfs gezegd, Heer Jezus, dat uw discipelen gekenmerkt zullen worden door het feit dat ze van elkaar houden. En als we naar onze relaties kijken, dan schort daar af en toe nog wel eens wat aan. Vader, en ik wil u bidden, wilt u ons verlangend maken om ons leven meer in overeenstemming te brengen zoals u het wilt zien, door ons te richten op het liefhebben van u en van andere mensen. Dan zullen we vanzelf ook meer in het voetspoor van de Heer Jezus wandelen in ons leven. Als we de ander kijken en met de ander omgaan, zoals de Heer Jezus dat deed. Ik hou van je. Ik wil iets voor je betekenen. Ik wil jouw leven verrijken. Vader, laat dat het verlangen van ons hart zijn. Wilt u het met uw Heilige Geest ons uitwerken? We vragen dat uit genade in Jezus naam. Amen. Voordat ik het woord weer overgeef, wil ik nog een hele praktische opdracht geven. Bent u niet zo gewend misschien van mij. Maar er is straks koffiepauze. En ik denk dat het goed is als we ook onze liefde voor elkaar eens een keer aan elkaar uitspreken. En ik wil u straks vragen om tijdens de koffie gewoon eens, voordat u weggaat, naar 3 mensen toe te gaan. En tegen hem of haar te zeggen, ik hou van je. Is dat een moeilijke opdracht? Doe het maar gewoon eens. Doe het maar gewoon eens. Laat niemand hier vandaag weggaan zonder dat hij minstens één keer te horen heeft gekregen: ik hou van je. Vanuit een oprecht hart. Ja, zullen we dat doen? Goed, ik ben nieuwsgierig hoe dat straks gestalte krijgt. Dat mag u zelf uitzoeken.